Welkom bij De Steen, de podcast over actuele thema's binnen de bouw- en vastgoedsector. We bespreken maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en we delen kennis en ervaringen om relevante vraagstukken op te lossen. Van woningbouwopgave en energietransitie tot biodiversiteit en klimaatverandering. Heb jij een inspirerend verhaal? We komen graag bij je langs voor een podcastopname. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het Kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kun je vinden op www.rebf.nl. En dan nu door naar de aflevering van De Steen. Luister je mee? Welkom bij de Dag van de Volkshuisvesting. We maken tijdens deze bijeenkomst een reeks aan podcasts over actuele onderwerpen, want de woningmarkt staat onder hoogspanning. Iedereen die voelt het en heeft inmiddels ook wel een gezicht bij een woningzoekende, een naam bij de woningnood. De urgentie is hoog, de opgave is enorm. Deze aflevering praten we over versnelling en innovatie, want de woningbouwopgave vraagt om tempo en vernieuwing. Hoe brengen we snelheid zonder in te leveren op kwaliteit? Ik ben Wouter Truffino en samen met mijn co-host Roland Veniers gaan we in gesprek. Deze keer praten we met Marieke Menting, Hans Meurs en Chris Kuipers. Welkom allemaal.
Goedemorgen.
En dat is natuurlijk Marieke Menting, directeur divisie bouw en vastgoed bij Dura Vermeer. Hans Meurs, CEO bij Vorm Holding. En Chris Kuipers, directeur-generaal bij het ministerie VRO. Roland.
Ja, we gaan van start. Innovatie. We horen het overal. De woningbouw moet sneller. Maar waar loopt het volgens jullie vast? Zullen we beginnen met de directeur-generaal, met Chris?
Heb je even.
Ja, daarvoor zijn we hier.
40 minuten en dan is het opgelost.
Nee, ik zou zelf zeggen, er zijn eigenlijk drie hoofdredenen. De eerste is, werken we nou echt goed samen? Tussen overheid en markt, tussen overheden onderling. Het is misschien niet de meest sexy, maar het is wel heel superbelangrijk. Daar waar die samenwerking heel goed vormgegeven wordt en men ook bereid is een beetje geven en nemen in het planproces, dan gaat het een stuk sneller. Dus dat is één. En niet overal gebeurt dat op een goede manier. Het tweede is eigenlijk, denk ik, dat we wat meer innovatie in het proces en in de inhoud moeten organiseren met elkaar. Industrialisatie is een goed voorbeeld van. Maar bijvoorbeeld ook dat parallel plannen, wat we nu doen. Dat gaat ook helpen in het tempo in besluitvorming. En de derde reden, denk ik, die wat belangrijk is, is dat we heel veel regels hebben waar we ons aan moeten houden. En vaak ook met een grote variëteit, nationaal versus ook lokaal. Dus daar moeten we denk ik ook een stukje in gaan vereenvoudigen. Dat gaat denk ik ook helpen.
Nou, heel goed. Marieke.
Nou, opgelost.
Ja, bijna wel, hè. Marieke, jij werkt zelf voor Dura Vermeer. Jij hoort Chris dit net allemaal vertellen. Waar loopt het volgens jullie spaak?
Nou, ik herken me wel in die punten die Chris benoemt. Alleen het ingewikkelde zit hoe je dat dan daadwerkelijk gaat doen in de projecten. Dus ik denk dat er voldoende oplossingen voorhanden zijn. Dat we voldoende weten waar het knelt. Maar dat we nu aan de slag moeten om het ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Ja, en dat vraagt wel wat daadkracht en wat lef in de uitvoering.
Hans, voor jou hetzelfde?
Nou, ik sluit me aan bij wat Chris zegt. Alleen, het is een beetje abstract. Zoals dat ook bij een ministerie soms wel hoort. Hoewel ik vind dat ze de laatste tijd veel meer in het doen zijn gegaan. Ja, wij zijn van het ontwikkelen van elk jaar 2000 woningen. En elk jaar dat we er minder maken, zijn we teleurgesteld voor de mensen die een woning zoeken. Het zit vooral in het gebrek aan doen, denk ik. We wachten op de langzaamste, zijn gebrekkig in digitalisering. Komen met elkaar onze afspraken niet na. Snelheid. Is minder belangrijk dan heel veel andere facetten. Dus het zit eigenlijk een beetje in onze DNA als publiek en markt dat het te langzaam gaat.
Oké, dus de samenwerking snap ik. Hè. Integraliteit is natuurlijk superbelangrijk om al die woningen te kunnen realiseren. Proces is ook logisch. Regelgeving, is dat iets wat specifiek de snelheid erg vertraagt of is het toch juist dat bouwproces wat de boel vertraagt? Meteen Hans.
Nou, kijk. Het zou mooi zijn als we natuurlijk één set regels hebben voor de BV Nederland. We doen al niet zo heel veel woningen. 70.000, dat is zeg maar voor de industrie betrekkelijk klein aantal. Als je dan ook nog heel veel regeltjes hebt per stad of per dorp. Dat gaat natuurlijk niet werken. Dus het liefst 1 set regels voor heel Nederland. Maar vergeet niet dat er ook heel veel niet opgeschreven regels zijn. Hè. Er worden heel veel plannen beoordeeld naar inzicht van de mensen die dat mogen beoordelen, zonder dat dat dan feitelijk altijd regels zijn. Dus de vraag is,
hoeveel snelheid bedoel je dan? Gemeenteraden bedoel je dan bijvoorbeeld?
De politiek bemoeit zich van gemeenteraden te veel met het planproces. Hè. Dus normaal gesproken zou je zeggen, nou, ambtenaren bereiden beleid voor. De gemeenteraad beslist over het beleid. En vervolgens voeren ambtenaren weer het beleid uit. En wat je ziet is dat er gedurende, nadat het door de gemeenteraad is vastgesteld, is er nog veel te veel inspraak. En ik noem het maar even turbulentie vanuit de gemeenteraad op de plannen. En dat maakt ambtenaren onzeker. En voor je het weet, gaan ze over zaken beslissen die helemaal niet nodig zijn, omdat we gewoon met elkaar...
Dat is al afgesproken.
Ja, het is al afgesproken. Dus dat vertraagt enorm. Dat kost ook heel veel tijd voor iedereen. En dat moet echt anders.
Marike, heb jij daar een idee bij hoe dat anders zou moeten? Want ik neem aan dat jij die mening met Hans deelt vanuit jullie werkveld.
Ja, zeker deel ik dat. Kijk, het gaat heel erg om consistentie en afspraken die je maakt. Dat geldt natuurlijk op landelijk niveau, dat zich doorvertaalt naar provincies en gemeenten. Maar dat gaat ook over de afspraken die je maakt in de projecten. Want waar ik zie dat er echt een vertraging zit, is precies zoals Hans aangeeft, dat je op een gegeven moment een besluit met elkaar hebt genomen, maar dat er dan toch iemand is die zich bedenkt, en dat is vaak niet eens op basis van beleid, maar op iemand zijn inzicht die toch nog iets gemist heeft, die er weer op terugkomt. En ik denk dat daar zit ook wel de uitdaging van, hoe krijg je nou snellere besluitvorming, hoe zorg je nou dat je met elkaar doorgaat als je een besluit hebt genomen. En ik zeg altijd, we noemen steeds, we moeten meer samenwerken. Dat is waar. Maar we moeten niet meer samen gaan doen. Ik vind dat wij met z'n allen, met zoveel mensen, met hetzelfde onderwerp bezig zijn. Als je echt goed samenwerkt, dan betekent dat je dingen parallel kunt doen. Dus dat de gemeente dingen doet, dat de marktpartij dingen doet, en dat je met elkaar dezelfde kant op beweegt op basis van deadlines en inhoudelijke afspraken. En dat is echt wat anders dan met het collectief alles samen doen en geen besluit durven te nemen. Dus ik denk dat daar een heel belangrijk iets zit. Meer procesregie, besluiten nemen en gewoon doorpakken.
Chris, jij hoort de markt. De Bouwend Nederland. Heb jij hier ook zelf nog ideeën bij?
Nou ja, kijk, dit natuurlijk aan de overheidszijde. Dit soort type planprocessen, wat Hans en Marieke net zeggen, dat kan allemaal soms wel efficiënter. Dat geloof ik ook wel. Maar er zit aan alle kanten zit er natuurlijk dat probleem. En waarom moet het ongeveer 3 jaar duren eer dat je van een verkoopmoment van een nieuwbouwwoning naar een sleuteloverdracht gaat? Waarom kan dat niet sneller? Een hoop mensen zitten er ook tegen aan te hikken, waardoor de financiering weer een probleem wordt. Waarom kan je, als je nog geen onherroepelijke vergunning hebt, toch niet alsnog starten? Wetende dat je in het proces daarvoor 3 keer in het gelijk bent gesteld. Dus waarom moet je eigenlijk altijd wachten tot de Raad van State definitief... Dus ook aan de marktkant, laat ik het dan maar zo zeggen, zijn er regels die ervoor zorgen dat je niet snel genoeg in de benen komt. Nou, en als we dat allebei van elkaar erkennen, dan helpt dat. Want dan gaan we toch op zoek waar het wel kan. En we hebben nu best veel voorbeelden ook. En ook slechte voorbeelden, maar ook goede voorbeelden. Waarbij het in 2 jaar tijd geregeld is. Dus het kan wel, het bouwproces als zodanig kan heel snel. De besluitvorming, als je wil en je werkt goed samen, kan het ook. Als de raad ook een beetje meewerkt. Dus als al die knoppen de goede kant op staan, dan kan het wel snel. Dus laten we proberen dat dan ook als voorbeeld te gebruiken. Om dat vliegwiel bij die gemeentes waar dat minder makkelijk gaat nog. Om die te laten zien, ja, maar jongens, waarom doe je het eigenlijk zo? Want zo kan het ook. En dan gaat het wel snel.
Kun je een voorbeeld noemen van zo'n innovatie of een project die wel voor die versnelling zorgt?
Nou ja, recent, volgens mij stond het 2 weken geleden in de krant in Bodegraven, waarbij de gemeentebestuur zegt, wij gaan gewoon beginnen met die flexwoningen, ook al is er nog bezwaar. En we gaan ze gewoon bouwen. En dan nemen we dat risico maar op de koop toe.
Is dat al te verzekeren? Want daar hebben we het laatst ook eens over gehad.
Er is een verzekering voor. En toevallig zat ik vrijdag met een groot aantal banken hier ook over te praten. Van, zouden jullie daar ook niet wat mee op willen instappen?
Ja.
Nou, daar zijn ze niet negatief over. Dus, maar dan moet de AFM dat ook willen en weet ik veel wat allemaal. Dus daar gaan we daar natuurlijk weer wel even over doen. Maar goed, dat hoort er dan denk ik wel bij. Dus, maar dat is een voorbeeld. Hè? Dus dat lost ook weer niet alles op. Want er zijn natuurlijk ook ja, processen waarbij je heel veel bezwaren hebt, dan ga je dat niet doen. Dus, maar het kan wel helpen in een specifieke situatie om te zeggen, ja, laten we het dan wel doen. En ja, ik heb, nou, recent hadden we de opening van de eerste paal van de Saks in Rotterdam. Ja, als je ziet hoe vaak dat project bijna onderuit ging, maar de partij, de belegger, de ontwerper, de gemeente, de financier, nou, noem maar op, iedereen wilde eigenlijk.
Ja, je hebt iedereen nodig.
Ja, maar die wilden ook, die wilden het ook mogelijk maken. Ja, en die begonnen zich allemaal te bewegen op een manier zodanig dat het toch ging lukken. Weet je, als we die spirit hebben, dan ben ik ervan overtuigd dat gaat helpen. Even los van het feit dat je het best eenvoudiger kan maken en die urgentie nog meer omhoog moet. Maar er zijn best veel voorbeelden waar het echt wel goed gaat.
Nou ja, Hans, je heeft natuurlijk, je benoemde net het DNA van de bouw- en vastgoedwereld misschien. Het DNA veranderen is niet zo heel makkelijk. Hoe krijgen we nou mensen mee in dit? Ja, het kan wel. En die positieve voorbeelden, Hans. Wat is daarvan nodig?
Nou, ik denk dat misschien 70% van de publieke en de private sector zit in het kan wel, zeg maar.
Ja.
Maar zolang er nog 30% zit in het DNA van...
het kan niet.
Ik bepaal zelf wel of het kan of niet.
Ja.
Dan wachten we toch echt op de langzaamste. En,
nou, hoe krijgen we die mensen dan in beweging?
Nou ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Want eigenlijk moet je eerst weten wie zijn dat dan eigenlijk. Hè? Wie brengen dan zeg maar die snelheid in onbalans?
Ja.
En normaal gesproken, als je in de sport... Hè, ik heb het team van mijn dochter en mijn zoon getraind bij de hockey. Maar als je in de sport teamleden hebt die even gewisseld moeten worden, dan wisselen ze en dan gaat het soms beter. Maar dat is heel moeilijk, want wij kunnen die spelers van onszelf al wisselen, maar de spelers van een ander niet. En dat is buitengewoon lastig. En het is, Chris zoekt het dan, vind ik, in, ja, ga maar even gewoon bouwen met een niet onderroepelijke vergunning. Wij doen dat, hè, wel eens, maar niet zoveel, want het betekent dat we garanties moeten geven. Dat komt allemaal op onze balans. Hè. Wij zijn zeker niet armlastig. We hebben, denk ik, een van de sterkste balansen van de Nederlandse vastgoedsector. Maar ja, dan nog houdt het gewoon een keertje op. Bovendien zijn het mandjes van projecten. Hè. Koop, huur, middenhuur vaak naar beleggen en sociale huur naar de coöperatie. Nou, coöperaties gaan die projecten niet starten met een niet onroepelijke omgevingsvergunning. En beleggers ook niet. En kopers mogen niet, want die krijgen een hypotheek. Dus dit is niet de oplossing. De oplossing is snelheid aan de voorkant creëren. En tuurlijk ook snelheid in de uitvoering. Maar aan de voorkant, als we van 10 jaar gemiddeld of 6 jaar gemiddeld
naar 2 jaar
kunnen halveren naar 2 jaar of 3 jaar, dan geeft dat natuurlijk enorm veel snelheid. Maar ook de zekerheid dat een project dan gaat beginnen is ook belangrijk. Want de discontinuïteit in de uitvoering in de sector, dus bij de toeleveringsindustrie en bij de bouwers, is groot. Hè? 95% van al onze projecten gaat niet op tijd. Dus niemand gelooft meer als je een datum noemt. Dit is gewoon de werkelijkheid van de
projecten. Maar Hans, toch even. Natuurlijk is dat wat ik voorbeeld dat ik net noemde niet de oplossing. Er is niet een oplossing.
Nee, het zijn meerdere dingen.
Het zijn meerdere dingen. Maar waarom? Kijk, er zijn gewoon interne regels ook bij de markt. Dat je eerst 70% moet hebben verkocht. En voordat je überhaupt begint met bouw. Ja, dan kan je zeggen, ja, dat is ook logisch. Want we hebben ook andere tijden meegemaakt. En dat wil je niet. Maar in deze markt zou je toch moeten veronderstellen dat de verkoop...
Het wel verkocht wordt.
Ja. Dus er zijn ook mogelijkheden als je wil versnellen. Dat kunnen we aan alle kanten versnellen. Ook aan de marktzijde. Dat is meer mijn punt. Nou, dan kan je dat natuurlijk niet over de volle breedte doen. Hans, aan met de goede natuurlijk. Maar er zijn wel degelijk projecten waar dat wel kan.
Ja. Ik denk dat dat... Ja, sorry Chris, maar ik denk niet dat dat een realistisch beeld is. En dat je daar niet... daar ga je niet het verschil mee maken. Je gaat het verschil maken, denk ik, veel meer met veel meer digitalisering in de... In het proces.
Ja, ja.
Ik noem het maar even digitale parallele planningen. En Marika gaf net ook al aan. Hè. Je kunt soms gewoon tegelijkertijd onderdelen aan de gang slingeren. Waardoor je in plaats van 3 keer 3 maanden achter elkaar het in 1 keer 3 maanden doet. Alleen dan moet je wel de zekerheid hebben van elkaar. Dat iedereen dat in die 3 maanden doet. En dat niet iemand binnen die 3 maanden tot andere beleidsrichtlijnen komt. Of andere criteria zich toe-eigent om het besluit te veranderen. Dat betekent namelijk dat 2 van de 3 partijen die in die 3 maanden een onderdeel uitwerken, dat even plat gezegd voor de katse viool hebben gedaan en weer opnieuw kunnen beginnen. En dan wordt parallel plannen een last, want dat kost verschrikkelijk veel capaciteit en geld.
Ja. Marieke, hoe kijk jij hiernaar?
Ja, Nou, ik deel het wel. En kijk, we moeten in de volle breedte volgens mij naar oplossingen zoeken. In dat voortraject zitten denk ik heel erg aan wat we net zeiden. Leg aan het begin hele duidelijke kaders vast waar je naartoe wil. Vervolgens kan je dan parallel met elkaar daaraan gaan werken en vooruit gaan boeken. En wat denk ik heel belangrijk is, is die publiek-private stuurgroep waarna je kan escaleren. Want Hans gaf dat net aan, van ja, wij kunnen onze eigen mensen wisselen. Maar we hebben ook genoeg projecten waar ook de gemeente er ook wel voor in staat om zijn of haar mensen te wisselen. Als je maar een goede stuurgroep hebt. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Die kaders, publiek-privaat, vooraf goed afstemmen. Daar ook bestuurlijk commitment op hebben. Zodat je een kader hebt waar je op terug kan grijpen. En een goed escalatieniveau inrichten. Nou, dan kan je volgens mij in dat voorbereidingsproces...
Dus dan gaat het toch om mensen die op de juiste plek zitten ergens?
Ja, nou, ik denk het gaat om mensen. En digitalisering kwam net voorbij. Industrialisering. Dus ik denk het probleem is op dit moment wel zo complex dat het niet één ding is. Het is gewoon een combinatie van factoren. En daar moet je ook helder over zijn. En dat moet je met elkaar vastleggen. Want bijvoorbeeld, ging ik net even over industrialisering en automatisering. Dat moet je ook van tevoren met elkaar afspreken. Dus als je nou opstart in een gebiedsontwikkeling... en je gaat vervolgens door naar die opstallen... spreek dan met elkaar af dat je zoveel mogelijk geïndustrialiseerd wilt gaan realiseren. Doe dat niet vlak voor dat je gaat starten met de echte productievoorbereiding. Maar doe dat al helemaal in het begintraject. Zodat je het daarop kan inrichten. Want dat betekent ook dat je bepaalde beperkingen in je processen hebt, in je uitontwikkeling van je gebouwen. En daar moet je wel helder over zijn. Dus dan moet je ook met elkaar uitspreken. We willen snel, we willen industrialiseren. Dus bepaalde dingen kunnen ook niet. En dan is de discussie wat mij betreft ook afgelopen. Want dat zie je er steeds. Dat willen we dan gaan doen. We willen gaan industrialiseren, we willen gaan versnellen. Ja, dat kan, maar we willen toch net even die laatste 10%, die moet dan alsnog maatwerk. En de vraag is wat het oplevert. Nou, in ieder geval heel veel vertraging. Dus ik denk op dat soort trajecten, daar moeten we escalatiemacht gaan krijgen om dat te doorbreken, denk ik.
Waar zou die escalatiemacht moeten zitten? Moet die bij jou zitten, bij het ministerie? Tot daar iemand nou ja, die meer regie pakt?
We hebben een heel systeem inmiddels gebouwd natuurlijk. Van lokale versnellingstafels, regionaal, landelijk.
Ja.
We hebben zelfs mensen rondlopen die vastgelopen gebiedsprocessen weer lostrekken. Om inderdaad uit zo'n onderhandelingsputjes te komen.
Ja.
Nou, dat werkt eigenlijk best wel goed.
Mensen die alleen maar lopen aan te jagen.
Ja, recent vorige week hadden we goede gesprekken in de Haarlemmermeer. Nou, we hebben net Korte Landen een doorbraak gehad. Gnephoek loopt gelukkig weer. Nou, zo zijn er her en der in het land. En dat zijn dan nog dingen op de zeg maar, nationale agenda. Maar ook lokaal, regionaal gebeurt het ook steeds vaker. Waarbij we met elkaar gaan zitten en zeggen, ja, waarom loopt het hier nou niet? En dat is denk ik waar we niet te lang mee moeten wachten. Soms wordt dat beschouwd als een soort motie van onvermogen. Maar soms kom je er ook niet meer uit. Weet je? En dan heb je vanwege het tempo wat je wil bereiken, vanwege de urgentie die er is, moet je een keer eens gaan zeggen, ja, kloppen die cijfers over en weer nou eigenlijk wel? En laten we eens een derde vragen om te kijken of die inbrengwaarde echt de inbrengwaarde is waar de markt mee wil rekenen. Of dat er een reële getal is. Want daar kan je eindeloos over doen met elkaar. Dus die interventies, die heb je op al die schaalniveaus, dus ook op het rijksniveau, nodig.
Ja. Nou, heb ik een andere vraag. Hans, ik hoorde jou net zeggen, we zijn blij als we 2000 woningen per jaar kunnen realiseren. Dat is ons doel. Marieke, hoeveel woningen heeft Dura Vermeer?
Nou, wij doen er ook zoveel uit eigen ontwikkeling. En daarnaast bouwen en realiseren we natuurlijk nog veel voor externe ontwikkelaars en corporaties, beleggers.
Dus dan hebben we het over hoeveel woningen per jaar?
Nou, ik denk dat wij ongeveer tussen de 4 en de 5000 bouwen. En dat we de 2000 zelf ontwikkelen.
Ja, we moeten naar de 100.000.
Dus dan hebben we het over twee grote bouwbedrijven in Nederland die samen 8000 doen. We moeten er 100.000 per jaar gaan realiseren. Is Bouwend Nederland daar wel klaar voor? En is het ook wel een gezond businessmodel om 100.000 woningen in de komende 10 jaar te willen maken voor jullie?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat als we in staat kijken. Begrijp me goed, hè. Kijk, wij willen ook met elkaar een betere samenwerking. We willen meer snelheid. We willen met dezelfde mensen meer doen. En dat laatste is vooral belangrijk, hè. We hebben niet meer mensen. De overheid heeft niet meer mensen. De toeleveranciers hebben niet meer mensen.
Die gaan er ook komen.
En de bouwers hebben niet meer mensen. Wat we nu aan het doen zijn, we zijn ze zelfs bij elkaar aan het weghalen.
Ja.
Dus wat we nu aan het doen zijn, is zelfs onze capaciteit zelfs verlagen. Hè? Want elke mutatie levert gewoon 3-4 maanden mismatch op. Hè? Moeten mensen weer wennen voordat ze in die nieuwe cultuur zitten. Dus dat schiet allemaal niet op voor de doelstelling van 100.000 woningen. Kijk, die 100.000 kan, maar het vraagt echt ook een cultuurverandering breed. Hè? Niet alleen bij de publieke sector, ook bij de markt.
Bij iedereen.
Ook wij hebben in onze organisatie mensen zitten die de langzaamste willen zijn. En daar moet je niet in meegaan. Wij moeten de snelheid belonen. Ik pleit er ook echt voor dat het kabinet en het ministerie snelheid belonen. Spreek aantallen af. Zorg dat een gemeenteraad snapt dat als de snelheid positief beïnvloed wordt, de snelle besluitvorming, niet elke keer opnieuw terugkomen op eerder genomen besluiten, ambtenaren aan hun werk zetten, meer uitvoerend, minder elke keer nieuw beleid maken, en dat snelheid belangrijk is en aantallen te starten belangrijk zijn. Overigens, in ons geval gaat het bij ons alleen maar om de 2000 te ontwikkelen woningen. Wij bouwen ook voor derde, niet zoveel als dure, maar ik denk dat wij ongeveer 3000 zitten. Dus samen zitten we wel richting 9000, denk ik. Maar dan
je hebt het dus wel eens benoemd dat je inderdaad die gemeenteraad moet je beïnvloeden door misschien er wel een bonus te geven als ze inderdaad snelle woningen bouwen. De vierde dinsdag.
Ja, maar dat is toch
dat een idee?
Maar dat hebben we, Hans. Die WBI en ook die SBI, die waren gekoppeld om binnen een bepaalde periode startbouw te doen. Overigens houdt zich daar niet iedereen aan, dat is weer wat anders. Maar dat was wel de afspraak. Dus je kreeg gewoon geen SBI als je niet binnen een jaar zou starten. Nou, de meeste voldoen daaraan, maar een aantal ook niet. Daar hebben we dan gesprekken over. Soms is het niet verwijtbaar. Nou, oké, dan kan je nog zeggen, dan doen we er nog een half jaar bij. Maar als het nog langer gaat uitlopen, dan halen we het terug. Nou, dat wil ik liever ook niet, want ik wil die...
Nee, maar dat houdt het helemaal op. Ja, precies. Ja.
He, dus, maar het is wel een manier om ook de onderhandelingen in zo'n gebied op scherp te zetten. Om te zeggen, ja jongens, anders raken we dadelijk toch die subsidie kwijt. Dus hier en daar zullen we het wel moeten doen.
Ja.
Dus dat proberen we. Ik vind het ook nog wel interessant, want het is een goede vraag van je. En ik zie ook al die demografische studies, ook vanuit recent heeft de WRR daar ook iets over gezegd. Ook wat er in het buitenland gebeurt. En als je dat tot je laat inwerken, dan zie je dus dat arbeidsmigratie dus heel ingewikkeld gaat worden. Terwijl in de bouw veel arbeidsmigranten werken. Dus die arbeidsproductiviteit van de sector, die moet enorm omhoog. Dat vind ik ook echt een uitdaging voor de sector zelf. Daar willen wij bij helpen, daar gaat het nu mee. Maar dat is ook wel echt een uitdaging voor de sector zelf. Want die arbeidsproductiviteit de laatste 10 jaar is nauwelijks veranderd.
Nee, maar dan gaat dus digitalisering, misschien industrialisatie, gaat daarbij helpen?
Dat hoop ik. Maar de versnippering binnen de markt zelf is natuurlijk ook best een ding. Het zal ook echt wel een extra inspanning gaan vergen. Ik hoop niet dat ik daar in de situatie zit dat we als publieke sector het dan helemaal op orde hebben. En de markt zegt, ja, maar we redden het niet.
Dat zou toch wel zijn. Een vraag voor Marieke die ik hierin in wilde schuiven. Samen zijn jullie goed voor ongeveer 9% van het bouwvolume wat nodig is. Snel rekensommetje maakt dat we op die 65, 70 blijven zitten. Zoals we dat nu ook hebben. Dus die 100.000 gaan we niet halen. Wat voor innovatie zijn er nou nodig? Of andere veranderingen, zoals Chris net ook schetst, om die extra 30 er nog bovenop te zetten als sector?
Ja, we hadden het net over arbeidsproductiviteit. Dat is natuurlijk iets waar wij in ieder geval binnen Dura Vermeer ontzettend op sturen. Dus dat zijn ook echt indicatoren die wij ook weer naar onze regiobedrijven opleggen. Daar hebben we programma's op met automatisering, digitalisering, AI zetten we daarvoor in. Dus daar sturen we ontzettend op. Wij hebben een virtual factory waarmee we ook de hoeveelheid productie willen laten toenemen zonder dat de hoeveelheid mensen toenemen. Dus door dat gewoon slim in te regelen. Nou, dat kan je doen, maar ik denk, daarmee kunnen we dus het gat tussen die 70.000 en die 100.000 woningen kunnen we volgens mij met elkaar als sector halen als we daar blijven inzetten. Maar volgens mij gaat het vooral ook om die plancapaciteit. Dus als we met elkaar voldoende plannen hebben om die 100.000 woningen te maken, dan kunnen wij dat als sector realiseren.
Ja, want het is de beste
Op wat voor termijn denk je dan? Want we horen net planvorming 2 tot 6 jaar. Op wat voor moment in de tijd verwachten jullie dat we op die capaciteit kunnen zitten van die 100.000 woningen?
Nou, ik denk als we het heel goed doen, en dan hoop ik dat ik niet te pessimistisch ben, maar als we het heel goed doen, denk ik dat we richting 2030 die 100.000 wel moeten gaan halen. Maar dan moeten we nog steeds flink aanpoten. Chris noemde net een aantal projecten, gebieden die nu zijn aangewezen. En vanuit daar moeten we dan echt nu blijven doorschakelen, deadlines stellen en ook met elkaar dat proces organiseren. Ja.
Hans, deel jij die mening? 2030 zitten we dan pas op capaciteit om 100.000 woningen per jaar te kunnen realiseren?
Ik denk sowieso dat het probleem niet zozeer zit in de realisatie van de projecten. Zoals ik net al zei, is zeg maar de bezettingsgraad zeg maar door de onvoorspelbaarheid van de projecten. Dus de onvoorspelbaarheid van de start van de projecten maakt dat de bezettingsgraad in de meeste geïndustrialiseerde bedrijven ver onder de norm is. Dus
Nou, dat wilde ik net zeggen, want we zijn natuurlijk al aan het industrialiseren. Maar die fabrieken hebben het allemaal ontzettend lastig.
En dat betekent een paar dingen. Dat betekent dat als je een bezettingsgraad hebt die lager is dan 80%, dan verdien je al niks meer.
Ja.
Maar meestal is die maar 70 of 65%. Dat betekent dat je gewoon verlies leidt. Dat betekent ook dat als je de productie bijkrijgt, dat de kostprijs eigenlijk te hoog is. En dat krijg je een soort self-fulfilling prophecy, dat iedereen weer traditioneel gaat bouwen omdat dat voordeliger is. Dus daar moeten we echt vanaf. Dus die voorspelbaarheid is voor ons veel belangrijker dan die aantallen. Als we voorspelbaar kunnen starten, dus daadwerkelijk weten. Kijk, wat het nu is, hè, je hebt op een gegeven moment je vergunning. Dan is die op een gegeven moment onherroepelijk en daar kan er best een tijd tussen zitten en dan kan je starten. En dan moet je ook meteen starten. Maar dat past heel vaak helemaal niet in de planning
van die fabriek,
de keten van waarin de keten, we werken. Ja. En het is ook heel erg onvoorspelbaar. Soms denken ze al te kunnen starten en dan is het 2 jaar later. Dus als je de productie op 100.000 wil hebben, moet je wel de productie leidend maken. Als je de kostprijs naar beneden wil brengen, moet je de productie leidend maken. Want daar zitten de kosten. En dat doen we nu niet. We hebben echt een omgekeerde aanpak. Wij maken het voortraject en de besluitvorming vanuit het voortraject. En
dan gaan we kijken of de productie erbij past.
Is leidend en daarna gaan we een keer kijken wie gaat dat dan doen en hoe gaan we het doen. Geloof er nou gewoon, je begint je fluitje bij de wedstrijd begint en dan ga je het elftal erbij zoeken. Nou geloof er nou maar, dit wordt echt helemaal niks.
Gebeurt wel eens hoor, gebeurt wel.
Ja, maar dat
doen ze dus bij Ajax.
Dat wordt niks.
Dan wisselen ze iedereen in de tweede helft. Ja.
Ja.
Nou, een stuk of 4 dan meestal.
Nee, maar Chris, je hoort het, 2030 volgens Marieke kunnen we op 100.000 woningen zitten.
Ik ben positief.
Maar hoe krijgen we dit bij elkaar?
Het is ook waar wat Hans zegt. Kijk, dat is tragisch natuurlijk dat die fabrieken waar we geïndustrialiseerd kunnen bouwen, waar het heel snel kan, ja, dat die heel veel moeite hebben om overeind te blijven. Dus dat heeft ook te maken met dat we de vraag die er zou moeten zijn nog niet op orde hebben. En dat die vraag moet georganiseerd worden. Dan moeten we ook allemaal wel geloven in dat product. Hè? Niet iedereen is enthousiast, ook niet in onze sector, zeg maar, over geïndustrialiseerd bouwen.
Ja, maar daar begrijp ik dus helemaal niks van.
Nee, ik ook niet.
We hebben de laatste keer een sessie gehad over bij Ermere. Dat was echt, bij Eigen Hart, moet ik het goed zeggen. En daar begon de presentatie met allemaal foto's van gebiedsontwikkelingen. En dan moesten we als hele zaal moesten we gokken of dat industrieel gebouwd was of traditioneel.
Ja, je ziet het helemaal niet meer.
Nee, dat is onmogelijk.
Nee, maar Wout, ik ben het helemaal alleen met je eens. Dat vergt dus ook hier weer. We zijn dat niet gewend.
Nee.
Dus nu moet je ineens naar een ander type product. Wat beter is voor die opschaling, helemaal eens. Maar sommigen die denken dan, ja, maar wat gaat dat voor mij betekenen? Een architect die verdient zijn werk toch ook niet aan standaardisatie, maar aan differentiatie. Ja, dat is natuurlijk ook leuker.
Nou ja, wij stelden op een gegeven moment daar de vraag van, wil jij nog in een traditioneel gebouwde woning wonen of wil je in een modern gebouwde woning wonen? Nou, een moderne gebouwde woning, die wordt industrieel gebouwd met een heel mooi planproces. En dat gaat als een speer, gaat dat erheen. Traditionele woning, ja, dat is echt een drama. Dan wil je er niet meer in wonen.
Nee, maar we moeten dus de mensen ook veel meer verleiden. Maar ook de opdrachtgevers, dus corporaties en gemeentes. Om te zeggen, ja, bij onze eigen grote gebiedsontwikkelingen, die we in Flevoland bijvoorbeeld hebben, zeggen we ook dat een groot deel van de productie ook gewoon geïndustrialiseerd moet zijn. En dus dan proberen we ook een beetje te gaan helpen. Maar het is ook weer een mindset. En dat kost even tijd. Dus ik vind het ook raar hoor. Geen misverstand. Maar ik denk dat degenen die dit niet willen, die zijn aan de verliezende hand.
Ja. Nou ja, industrialisatie houdt ook in dat we echt gaan standaardiseren en dat er dingen gewoon vanaf de lopende band gaan lopen. Terwijl we een sector hebben waar we eigenlijk elke keer een prototype bouwen. Dat is natuurlijk gebeurd op de tekentafel. Hoe kunnen we dat oplossen? En dan kijk ik vooral naar Bouwend Nederland, Duren Vermeer, Forum. Waar kunnen we daar een verbeterslag maken, zodat we minder bezig zijn met prototypes bouwen, maar echt die kennis die we hebben van projecten in die fabriek door kunnen laten schuiven?
Ja.
Marieke?
Nou ja, ik denk dat het vooral ook gaat om productgestuurd werken. Dus dat is, we zijn inderdaad heel erg gewend om die prototypes te maken. We verzinnen het iedere keer opnieuw. Terwijl we gewoon die huizen, ga maar eens kijken, ook bij de verschillende concepten van alle verschillende bouwers. Dat verschilt nauwelijks. Niet. Eigenlijk bijna niet. En dat vraagt aan het begin van het project al die acceptatie dat je dus aan bepaalde standaarden te voldoen hebt, waar je niet van moet afwijken. En dat is die productgedachte. Ik bedoel, als wij een iPhone kopen, dan willen we ook niet allerlei andere dingen erbij die er niet in zitten. Dan accepteren we dat en dan kunnen we het customizen via apps. Nou, zo kan het ook met woningen, met grote appartementencomplexen, met grondgebonden woningen. Zo werkt het daar ook. Je hebt bepaalde kaders waar je binnen werkt. Daarbinnen kan je hele mooie producten maken, maar dan moet je daar wel mee willen en durven werken in het begintraject. En ik denk dat het daar begint. En als we dat kunnen, als de plancapaciteit hoger is dan wat we kunnen produceren. Want kijk, dat is een gegeven dat er wat doorschuift in onze sector. Dus we moeten gewoon een veel hogere plancapaciteit hebben om vervolgens naar 100% productie te kunnen gaan. Die voorspelbaarheid te hebben en keuzes te maken over nou ja, die standaarden die we hebben.
Ja, ik ben zelf opgegroeid in Almere. En wij waren een van de eerste paar duizend inwoners. Dus het was nog een dorp. Als ik naar Almere kijk, is het eigenlijk gewoon heel veel repetitie. Zeker in Almere Haven. Dus die kennis die is er wel om veel productie te kunnen draaien. Maar toch kiezen we er nu voor om steeds weer wat nieuws te maken. Hans, hoe gaat het bij jullie? Denken jullie er ook anders over na inmiddels?
Nou, wij zijn ontwikkelaar vooral in de steden. 75% doen we in de G4. Dus dat zijn heel vaak toch nog unieke projecten. Maar je kan nog steeds geïndustrialiseerd unieke projecten maken. Kijk, een opstalontwikkeling of een gebouw of een gebiedsontwikkeling. Er zijn heel veel onderdelen zeg maar van een gebouw of van een gebiedsontwikkeling die je elke keer hetzelfde kunt maken. En dan kan je toch heel veel repetitie nastreven. En dat zit hem niet alleen in de producten, maar dat zit ook in de processen, in de stappen die je moet zetten, in de besluitvorming. Eigenlijk in het hele DNA zeg maar, van de publieke sector en de marktsector. En ik pleit er echt voor. We hebben niet meer mensen, dus wij moeten met elkaar, met dezelfde mensen, anderhalf keer zoveel doen. En als je dan niet bereid bent om je te veranderen, hè, als publiek en marktsector, dan ga je dat nooit redden. Dan kan je het echt wel op je buik schrijven dat er ooit 100.000 woningen komen. Het vraagt echt een cultuur-DNA-verandering bij het publiek en bij de markt. En als ons dat lukt...
Wat is daar dan voor nodig?
Nou, gewoon... toch nog veel strikter zijn op snelheid. Want wij spelen wedstrijden, voetbalwedstrijden, die duren 7 uur. Er zit echt geen hond meer op de tribune. Het duurt veel te lang. Het moet veel sneller. En het enige wat helpt...
Hebben we een VAR nodig dan?
Het enige wat helpt is heel erg veel duidelijkheid geven. Jongens, deze gemeente moet zoveel woningen maken. Deze gemeente moet zoveel woningen maken. En prima als je er minder maakt, want dan krijg je ook minder geld ter beschikking.
Ja.
En dat moet zo duidelijk zijn dat iedereen zijn focus is op starten realisatie. Kijk, de SBI en de WBI hebben zeker geholpen. Ik ben nog nooit zo vaak door heel veel gemeenten gebeld. Joh, Hans, wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat je wel kunt starten? En die vraag die kwam niet zoals normaal gesproken in november, maar die kwam al in april van dat jaar. En zo hoort het ook. Je moet met elkaar op zoek. Hoe kan het sneller?
Hoe kan het sneller?
En
hoe kan
sneller
het wel?
Is niet minder kwaliteit. Sneller is je proces met een hogere kwaliteit doen.
Ja,
en dan
moet
je niet wachten op de langzaamste. Dan moet je zorgen dat de langzaamste zich aanpast aan de snelste. Dan wel dat de langzaamste iets anders gaat doen.
Kijk.
Nee, ik ben het helemaal eens met wat Hans zegt. Maar je zei iets belangrijk. Je zei natuurlijk, je hele betoog is belangrijk, maar... Dat zinnetje,
dat was iets heel belangrijk.
Nou ja, dat zinnetje van snelheid is niet in strijd met kwaliteit.
Ja.
En dat is denk ik wel wat we... ik denk dat er toch ook wel hele volkstammen zijn in onze wereld. Die denken, die snelheid die gaat ten koste van de kwaliteit.
Ja.
En dat moeten we zien, dat kunnen we weerleggen. Maar dat is vrij hardnekkig. En die beargumenteren dus nog eens even kijken. Nog eens even dit erbij pakken. Nog eens een extra onderzoekje dat het dan kwalitatief veel beter wordt. Maar daar kan je zeer over twijfelen. Dus we hebben denk ik wel een gezamenlijk doel, denk ik, om te laten zien dat snelheid niet in strijd is met kwaliteit.
Nee.
Want je wil uiteindelijk niet alleen snel woningen bouwen. Je wil ook gewoon wijken maken, leefbare steden maken. Dat vinden we ook allemaal. Maar dat wordt van vaak weer geassocieerd. Dan is het ook niet zo erg dat het dan weer langer duurt. Ja, en dat moeten we bestrijden volgens mij.
Ja.
Nou, we hebben het nu bijna 40 minuten gehad over samenwerking, proces en regelgeving. Toch nog een klein beetje technologie, zo op het stukje innovatie. Als we kijken naar 2030, welke technologieën of aanpak gaat de woningbouw echt transformeren volgens jou, Hans?
Nou, ik denk dat het snelste effect heeft, denk ik, twee dingen. Dat is een integrale, parallele, gedigitaliseerde planning die we gebruiken bij vanaf verwerving of aanwijzen locatie tot en met het opleveren En dat ook meetbaar maken, zodat je benchmarkdata hebt, zodat je ook kunt vergelijken.
Dus dat wordt heel transparant.
Heel transparant, super transparant, want de langzaamste worden sneller en de snellere worden nog sneller. Dit is wat er gaat gebeuren. Je ziet het in de sport, je ziet het overal. Mensen willen succes en maak van snelheid
ja,
succes
horen.
Door die integrale parallele planning. Daar wil ik het ook nog wat verder over hebben met Chris. We willen dat ook graag vanuit de markt initiëren. Dat is één. Twee, de vergunningverlening. De vergunningaanvraag is gedigitaliseerd, maar dat is alleen maar een digitaal loket. De vergunningverlening is een traditioneel proces. Dat gaat via mailtjes met mensenhanden ertussen die dat allemaal gaan verdelen. Er worden heel veel fouten gemaakt. De adviseurs zijn ontzettend druk met de vergunningverlening. De ambtelijke organisatie is heel druk met vergunningverlening. Dat kan met een kwart van de mensen. Een kwart van de mensen kan dat doen als we leren van de ingediende vergunning. Als we teruggeven aan iedereen, jongens, dit was niet goed aan je vergunningindiening. Dat moet transparant. Je moet gewoon op de knop kunnen drukken. Op dit onderdeel is het daar niet goed gegaan. Als je dat één jaar doet, maken we 90% minder fouten. Hebben we nog maar 50% van de adviseurs nodig voor het indienen van de vergunning. En nog maar 50% van de ambtenaren nodig. Je speelt meteen heel veel geld en tijd van mensen vrij om daarmee meer woningen te realiseren.
Dus de markt gaat vol inzetten op digitalisering. En, ja. Dus en de publieke partijen die moeten gaan inzetten ook op digitalisering, maar dan met name op dat vergunningsproces.
Ja, en op de integrale digitale parallele planningen.
Ja.
Marieke, welke technologie of aanpak gaat volgens jou de woningbouw echt transformeren?
Ik sluit me aan bij Hans voor wat betreft het voortraject. Ik denk dat dat veel meer gestandardiseerd en geautomatiseerd kan. Dat je dat daarmee ook beter kan gebruiken, omdat het transparant is als beslissingsinformatie en documentatie. En daarnaast die industrialisering van de productie. Dus als we daar zijn aanbeland, moeten we gewoon veel slimmer kunnen industrialiseren en meer met standaarden gaan werken. Ik denk dat dat de twee belangrijkste dingen zijn voor onze sector.
Super. Ja. Chris,
het gaat gebeuren.
Ja, mooi. Nee. Ik zou er nog wel bij zeggen, we moeten meer vergunning vrijmaken. Want nou maar, als je geen vergunningverlening hoeft te toetsen, dan gaat het sowieso sneller, Hans. Dus ik zou het ook...
Zonder vergunning?
Ja, gewoon zonder vergunning. Waarom moeten we overal een vergunning voor hebben?
Ik ben voor, hoor.
Dit is een schot voor open goalzak bij. Nu we het toch over voetbal hebben. Maar dat zou ik gezegd hebben vanuit de markt. En daarnaast zou het zeker dat vergunningverleningsproces, hoe we dat efficiënter kunnen maken, vind ik wel goed eigenlijk. Dat zouden we dan ook nog eens in beeld moeten brengen, welke stappen daar allemaal precies achter de voordeur genomen worden. Daar zouden we met gemeentes, denk ik, met omgevingsdiensten verder op moeten doorpraten. Ik denk dat dat heel verstandig is. Dus dat gaat ook hebben. Die industrialisatie gaat helpen. Ja, en het weet je, echt samen optrekken. Weet je, dat is tenminste saai, maar de meest belangrijk. We komen uit de situatie dat er groot wantrouwen is. Onkunde over en weer wat de werelden zijn. Ja, dat zit steeds dichter op elkaar. En dat moeten we volhouden. En dat moet echt een geoliede samenwerking worden.
Maar ik zou bijna zeggen, samenwerken met een versnellingsprikkel vanuit het ministerie. Dat lijkt me wel een mooie eigenlijk, toch?
Ja.
Nou Chris, ik wil je toch nog de mogelijkheid geven om nog een laatste slotreflectie mee te geven. Na dit goede betoog. Je hebt de markt gehoord. Wat neem je mee van vandaag?
Nou ja, volgens mij zit er heel veel energie bij Hans, bij Marieke, bij de markt en bij ons. Weet je, om dit tot een succes te maken. En de hele woningbouw. Ik ga hier vandaag maar eens rondlopen. Er gebeurt gewoon ontzettend veel. En oké, we zien onderaan de streep die aantallen nog niet op het niveau zitten wat we zouden willen. Maar met alles wat in beweging is gezet, ben ik echt wel positief dat dat de komende jaren wel gaat lukken.
Nou, dat lijkt me een fantastisch mooi slot van dit gesprek. We gingen in gesprek met Hans Meur, CEO bij de Form Holding. We gingen in gesprek met Marieke Mentik, directeur divisie bouw en vastgoed bij Dura Vermeer. En Chris Kuipers, directeur-generaal bij VRO. Mag ik jullie van harte danken voor jullie medewerking aan dit leuke gesprek.
Dank je wel.
En ik hoop dat jullie nog een hele mooie dag hebben hier beneden. En nog heel veel inspiratie op kunnen doen voor meer innovatie en meer versnellen van de woningbouw. Dank jullie wel.
Ja, dank je wel.
Op 100.000 woningen zou ik zeggen.
Precies. Dank jullie wel. Dit was de aflevering over versnellen en innovatie. Onderdeel van de podcastserie van het ministerie VRO. Live opgenomen op de dag van de volkshuisvesting in Nieuwegein. Veel plezier nog allemaal. Dank je wel voor het luisteren. Je luisterde naar een aflevering van de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je weer geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan namelijk al zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF.
dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het Kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kan je vinden op rebf.nl. Het team van REBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel!